Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar bij, als ik het goed heb, want zo heel veel verstand van muziek heb ik niet, maar bij dat laatste couplet gingen we iets hoger zingen. Dat heet met een moeilijk woord transponeren. Dan ga je een halve toon hoger zingen. En de muziekgroep heeft dat in de keuze van de liederen heel goed begrepen. Dat wij het nodig hebben om dagelijks op een hoger plan, dichter naar de Heer Jezus toe te groeien. En dat zongen we ook. Want, laat maar heel eerlijk zijn, broeders en zusters. Eigenlijk komt van die vijf prachtige christelijke feesten, zoals wij dat noemen, hemelvaart er vaak bekaaid vanaf. Je zou kunnen zeggen, het lijkt wel een klein beetje het ondergeschoven kindje van onze christelijke feestdagen. Maar, en Giel heeft dat in de liederen ook prachtig al verwoord en aangegeven, ook in datgene wat hij las. Hemelvaart is juist een juichfeest. Want op het moment dat de Heer Jezus de hemel inkwam, begonnen engelen te spelen op hun instrumenten en was de hemel vol van gezang. Dat zijn niet mijn woorden, dat is niet wat ik bedacht heb, maar dat lees ik in Psalm 47. Ik wil deze verse alleen maar lezen als een inleiding op de woordverkondiging op weg naar onze hemelvaart. Maar in Psalm 47, vers 6 en vers 9, daar laat het Oude Testament ons al weten, maar u weet, het Oude Testament is een heenwijzing naar de vervulling van het Nieuwe Testament. En dan staat er in Psalm 47, vers 6 dit. Onder gejuich steeg God omhoog. De Heer steeg op bij hoorngeschal. Zing voor God. Zing een lied. Zing voor onze koning. Zing hem een lied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. Want God heerst als koning over de volken. God zetelt op zijn heilige troon. Op grond van deze woorden kun je gewoon zeggen, hemelvaart is een feestdag. Want wij vieren dat de Heer Jezus in triomftocht is opgestegen naar de hemel. Toen wij tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus, kwam er hoop in onze levens. En zo prachtig in die woorden van een hele oude wijze Bijbelleraar die we zojuist gehoord hebben, waarin hij verwees naar dat geweldige moment dat wij een anker van hoop hebben. En dat anker dat ligt vastgeklemd achter het bovenste voorhangsel. Dus dat reikt tot in de hemel. Er kwam dus hoop in onze levens door alles wat de Heer Jezus voor u en voor mij hier op aarde heeft betekend. Maar ook dat hij nu dagelijks aan de rechterhand van de Vader voor u en mij pleit. Ik vind het zo heel bijzonder als Stefanus zo getuigt van zijn geloof en zijn hoop in de Heer Jezus, dat hij misschien niet eens in de gaten heeft hoe de woede van de toehoorders alleen maar aan het groter worden is. En ze de steen in de handen pakken om hem straks genadeloos neer te smijten, neer te gooien. Dan zegt hij, ik zie de Heer staande aan de troon van de Vader. Het is net alsof de Heer Jezus zegt, ik ben er even bij gaan staan om te kijken naar de diepe weg die jij nu in mijn naam gaat. Hij bidt en pleit voor ons vandaag. Hij is onze hoop, zoals een prachtig lied dat zegt, voor de toekomst. Want hij geeft kracht voor vandaag, een blijde hoop voor de toekomst. Want in hem, de Heer Jezus Christus, bezitten wij een toekomst, zingt Sela, vol van hoop. En deze hoop, broeders en zusters, is een bijzonder anker in de bewogen tijd waarin u en ik leven. Waar we ons aan vast kunnen houden, aan vast kunnen klampen in dat wat er op ons afkomt. En zonder die hoop, zegt Paulus tegen de Efeziërs, dan ben je de meest beklagenswaardige mens die er is. Want dan leef je zonder hoop en zonder God in deze wereld. Dus eeuwig leven in zijn nabijheid, wat we elkaar net hebben toegezongen, om dichter naar hem toe te groeien, dat geeft ons meer en meer zicht op die levende hoop die er is in Christus Jezus. En dan wil ik u eigenlijk in deze dienst gaan uitleggen, zo kort op dit hemelvaart gebeuren, waar onze hoop is gelegen en waarom die is gelegen voor de grote verdrukking. Een periode van 7 jaar die over deze wereld gaat komen. Ik weet niet of u hebt meegekregen, maar op dit moment houdt broeder Amir Sarfati 2 dagen geweldige lezingen over het Bijbelse boek Daniël. En deze broeder is een Israëliet die tot levend geloof gekomen is in de Heer Jezus. En hij schrijft prachtige boeken en houdt inspirerende prediking met een andere broeder om ons te laten zien hoe onvoorstelbaar rijk ons leven met de Heer Jezus kan zijn in wat wij noemen de tijd die voorafgaat aan de opname van de gemeente. En dan rijst bij heel veel mensen de vraag, die opname, is die nou voor de grote verdrukking? Of is die tijdens de grote verdrukking? Of komt die pas na de grote verdrukking? En dan komt het erop aan dat je heel nauwkeurig schrift met schrift vergelijkt. Dus zullen we het moeten hebben van Bijbelversen die vertellen over de opname van de gemeente en wat daarna gebeurt. Want hoe je ook zult zoeken, maar er staat nergens een duidelijk Bijbelvers in de Bijbel waar staat dat de opname 7 jaar voor de tweede komst van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg zal plaatsvinden. Of nergens lees je heel nadrukkelijk geschreven, de opname is voor de grote verdrukking. Dus we verplaatsen ons eventjes naar de bovenzaal in Jeruzalem, waar de Heer Jezus aanwezig was samen met zijn discipelen. En het is heel bijzonder als je in Johannes' evangelie leest wat hij daar zo allemaal gezegd heeft. En dan moet je bedenken, dat heeft hij gedaan op het moment dat hij wist, over een paar uur ga ik sterven aan het kruis op Golgotha. En ik ben allemaal jong geweest. Ik kon in de nacht voordat ik op schoolreisje ging, 's nachts nooit slapen. Want dan nam ik me allemaal voor wat ik dan ging doen in de speeltuin en zo. En je zou je zo kunnen voorstellen dat de Heer Jezus hem toen uitgelegd heeft. En het wonderlijke is, dat heeft hij een aantal keren daarvoor gedaan. En ook dat ze naar Jeruzalem zouden gaan. En zelfs dat hij aan het kruis zou sterven. En zelfs dat hij na 3 dagen zou opstaan. En wat staat er dan? Ze begrepen er niks van. En dan gebruikt hij die uren voor zijn verzoenend lijden en sterven om hele bijzondere dingen tegen hen te zeggen. Zou u eens met me mee willen lezen wat er staat in Johannes 14, de eerste 3 versen? Er staat dit. Opdracht. Niet zo gemakkelijk hoor, om in deze tijd die opdracht uit te voeren. Want er staat in Johannes 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. En zeg nou zelf, als je ziet wat er allemaal gaande is in deze wereld, al die oorlogsberichten die we krijgen, wat er gebeurt met Gods oogappel Israël. Dan kun je wel eens een nacht wakker liggen met het gedachte, in wat voor toekomst gaan mijn kinderen en gaan mijn kleinkinderen, als ik dat straks niet meer meemaak, nog leven, wat krijgen ze allemaal nog voor de kiezen, zeggen we dan. Maar de Heer Jezus zegt, die dingen die moeten gebeuren. Maar laat uw hart nou niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. En dan komt het. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. In Nederland is een gigantische woningnood, daarboven niet. Zegt de Heer Jezus hier met nadruk. En dan zegt hij iets heel bijzonders wat we goed moeten lezen. Anders begrijpen we niet wat de opname van de gemeente ten diepste inhoudt. Er staat hier dit. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat doet hij dus niet op de aarde. Maar dat doet hij in de hemel. En als ik heen gegaan ben, en dat vieren we vandaag als broeders en zusters met elkaar. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb. Nou denkt u misschien zo tussen neus en lippen door. Dus de Heer Jezus dan al wel bij bijna 2000 jaar mee bezig. Hij neemt er wel de tijd voor. Maar mag ik heel eerlijk zeggen. Ik ben wel blij dat de Heer Jezus nog even wacht. Ik heb nog zoveel mensen, ook in mijn eigen familiekring, in mijn eigen gezin. Aan kinderen, aan kleinkinderen, aan familieleden, aan buren. Die, als hij komt, voor eeuwig verloren zouden gaan. Dus daarom zing ik er altijd bij stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Op zijn tijd. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, wat staat er dan? Kom ik terug. En dan komt er iets heel belangrijks. En zal u tot mij nemen. En dan komt het. Opdat. Dus dat is het doel. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En wat is de Heer Jezus nu? Dat is toch zo duidelijk als ik weet niet wat. Die is in de hemel en die wil dat wij daar komen. En hij wacht op het moment dat God de Vader zegt. Zoon, ga nou mijn kinderen maar ophalen. Deze woorden, broeders en zusters, moet je niet gaan vermengen met wat er staat in Matteüs 25. Matteüs 25 vers 31 en 32... is om te beginnen al woorden van de Heer Jezus uit het Matteüs-evangelie. En die woorden zijn met name bestemd voor Gods oogappel Israël. En wat staat er in Matteüs 25, vers 31 en 32? Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heiligen met hem, daar horen wij dus bij, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En wat hebben we net bezongen? Dat zal plaatsvinden in Jeruzalem, wat de wereld er ook van vindt en hoe de wereld erover denkt. En voor hem, staat er dan, zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat zal oordeel zijn. Maar voor wie is dat oordeel? Dat is voor de volken die zich vijandig hebben opgesteld ten opzichte van God. Maar dit gaat niet over ons als gemeente van Jezus Christus. En dat moet je dus bij het bestuderen van de Bijbel goed in de gaten houden. Dus daar in de bovenzaal sprak de Heer Jezus met zijn discipelen niet over het oordeel van alle volken. En ook niet over het zitten op de troon in Jeruzalem. Hij sprak hier ook niet met zijn discipelen over het herstel van Israël, wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Nee, in Johannes 14, vers 1 en 3 spreekt de Heer Jezus over het huis van zijn vader. En de vele hemelwoningen waarin hij ook voor de discipelen een plaats zal gaan bereiden. Dus Jezus' woorden, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben, die wijzen dus op een hele andere verhouding en een heel ander gebeuren dan dat wat in de toekomst na de grote verdrukking zal plaats gaan vinden op de Olijfberg. Hier is dus geen sprake van een meester met zijn dienaren of van onderdanen van de koning van Israël. Nee, hier is juist sprake van een hele intieme verhouding van vriendschap en liefde die de Heer Jezus heeft met zijn kinderen, met zijn gemeente. En daarom zegt hij in Johannes 15, vers 15, ook zo'n belangrijke tekst. Hij zegt dat over de hoofden van de discipelen tegen u en mij, Johannes 15, vers 15, weer makkelijk onthouden. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar die weet niet wat zijn heer doet. Nee, zegt de Heer Jezus, ik heb u vrienden genoemd. Daarom zijn veel christenen blij als dat lied wordt gezongen. Welk een vriend is onze Jezus. Want dat herinnert je er allemaal aan wat de Heer Jezus voor u en voor mij in verzoenend lijden en sterven tot stand heeft gebracht. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. En als je dan nog eventjes doorleest, want die hoofdstukken die zijn zo belangrijk om die tot je ziel te nemen, dan kom je aan in hoofdstuk 17 bij het hoge priesterlijk gebed. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 24? Daar zegt hij tegen zijn Vader dit. En dan moet u bedenken, als ik het lees, dan heeft hij u en mij als zijn kinderen die door genade mogen weten, ik ben een kind van God, op het oog. Dan zegt hij in Johannes 17, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dus het grote verlangen van de Heer Jezus is, broeders en zusters, dat wij straks bij hem zullen zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Nou, waar is die heerlijkheid niet te zien? Dat is hier op deze aarde. Schakel 's avonds om 20 uur, om 8 uur, maar het journaal en dan zie je dat die heerlijkheid is ver te zoeken. Om blij en welgezind door het leven te gaan, kun je beter niet nationaal kijken en de krant lezen. Want het is doffe ellende op elk terrein. Maar het gebed van de Heer Jezus, terwijl hij een paar uur later voor u en mij aan het kruis zal sterven, is: Vader, ik wil zo graag dat zij straks bij mij zullen zijn waar ik dan ben. Waarom? Waarom, broeders, zusters? Dan staat er achter op dat. En op dat geeft altijd het doel aan. Wat is de reden? Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt. Omdat u mij lief gehad hebt voor de grondlegging van de wereld. En God de Vader en God de Zoon wisten dat wij ons doel zouden gaan missen. En daarom heeft de Heer Jezus al voor de grondlegging gezegd: Vader, zend mij maar om die brug, als het ware, te dichten, om dat gat te dichten, om die ravijn te dichten, zodat de mens weer bij u kan komen. Deze zinnen, broeders, zusters, moeten we goed begrijpen, zijn niet van toepassing op Gods oogappel Israël. Het was een ander plan, een andere weg. Maar het duidt op alle gelovigen, op de gemeente als lichaam van Christus. Want wat lees je dan in vers 20? Ik bid niet alleen voor deze, zegt de Heer Jezus. En misschien heeft hij dit gebaar gemaakt zo richting de discipelen. Ik bid u niet alleen voor deze discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Wie zijn dat? Ik hoop dat u zegt, dat ben ik. Ik weet één ding zeker. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed verkocht mij. En dan ben ik door genade voor eeuwig een kind van God. Wat zegt de Heer Jezus dan? Vader, ik bid niet alleen voor mijn discipelen, om het zo maar even te zeggen. Maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dus als de Heer Jezus spreekt met zijn discipelen in die laatste uren voordat hij aan het kruis gaat sterven, moet u goed begrijpen dat hij met de woorden: kom ik terug en zal u tot mij nemen, een hele nieuwe gedachte naar voren brengt in verband met de wederkomst van de Heer. Wat hebben we net in dat laatste couplet ook gezongen? Op een dag, dan zal ik hem ontmoeten. Mijn Heer, mijn Heiland, mijn Redder, mijn Vriend. Dus hier volgt dus ook uit dat de wederkomst van de Heer Jezus Christus voor de gemeente iets totaal anders is dan zijn komst straks na de grote verdrukking, als hij zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg. Ik meen me het herinneren, ik houd het altijd wel natuurlijk goed bij, dat ik ooit ook eens hier in de gemeente heb gesproken over Titus 2, de versen 11 tot en met 14. En daar staat dan dat de genade van God heilbrengend is verschenen voor wie? Voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Hoe slecht je ook bent geweest in je leven. En dan staat er dat je dan voortaan, dat die genade je gaat helpen om los te laten wat niet meer bij dat nieuwe leven past. En dat is een strijd waar we elke dag in staan. Om hem voortaan te dienen. En dan staat er in vers 13, als ik het zo goed uit mijn hoofd citeer, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van onze Heer Jezus Christus in heerlijkheid. Dat zijn twee dingen. Verwachtende de zalige hoop, dat is het moment waar wij op zitten te wachten. Dat is net het moment dat we net bezongen hebben. Op die dag, dan zal ik hem ontmoeten. Dan gaat onze zalige hoop, die nu al eens een anker van hoop in onze hand is gegeven, waar we als het ware dagelijks mee omhoog kunnen klimmen, voor de troon van Gods genade kunnen komen, om daar ons leven voor hem neer te leggen, als die zalige hoop. En na de grote verdrukking zal er in Israël een opwekking komen. Want als de Heer Jezus op de Olijfberg staat, dan huilt hij: Jeruzalem, Jeruzalem. Hij zou er kunnen zeggen: Woudenberg, Woudenberg, waar ik woon. Hij zou er kunnen zeggen: Andel, Andel, hoe menigmaal heb ik jullie als een hen haar kuikens willen vergaderen, maar jullie hebben niet gewild. En dan zegt de Heer Jezus tegen Israël: jullie huis zal hier woest gelaten worden. Nou, dat is 40 jaar later gebeurd. Van die prachtige stad en van die prachtige tempel is geen steen overeind gebleven. En de Heer Jezus zegt: en jullie zullen eenzaam zijn in deze wereld. Nou, je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. In geen enkel land is nog meer een plek voor Gods oogappel Israël. En dan staat er gelukkig geen punt. En dan staat er een komma. Je kunt dat lezen aan het eind van Matteüs 28. En wat staat er dan? Totdat gij roept: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus laten we wat Gods oogappel Israël betreft maar aan God overlaten. Eind goed, al goed. Alleen, als je dan de profetieën leest, en daarom heeft Gods oogappel ons gebed zo hard nodig, dan gaan ze nog een veel diepere weg die ze nu al op dit moment gaan. Ik hoop vanmiddag nog eventjes naar de toogdag te gaan van Israël in de Bijbel. En Amir Safati spreekt ook in Veenendaal. Ik denk dat daar wel weer mensen zullen staan die ons als christenen de meest verschrikkelijke dingen naar de oren gaan smijten. Want lijden om Christus wil gaat meer en meer zichtbaar worden, ook voor u en voor mij. Maar God geeft ons daar genade voor. Dus, houd in de gaten. Verschil tussen die zalige hoop waar wij op wachten als gemeente van Christus en de openbaarwording van de Heer Jezus op de Olijfberg. Maar toen de Heer Jezus met de discipelen op de Olijfberg stond, en toen Christus werd opgenomen in een wolk, verschenen er opeens twee engelen. Mannen in witte kleding, staat er in de Bijbel. En wat zeggen die? In Handelingen 1, vers 11. Galileese mannen. Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? In het begin van de dienst werden we daartoe opgeroepen. Om omhoog te zien. Want hier beneden is het niet, broeders, zusters. En wat zeggen ze dan? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hé, wacht even. Op welke wijze voer hij op? Zichtbaar. In een wolk. En alleen. En wat zeggen de engelen je? Op diezelfde manier zal hij dus ook terugkomen. Zichtbaar. Voor zijn kinderen. Want de wereld die niet van hem wil weten, zal straks niet weten wat hem overkomt. En deze woorden, die kun je niet zonder ze geweld aan te doen toepassen op het komen van Christus tot de zijnen in hun lichamelijke dood. Dat wordt wel eens gezegd. Maar als de geest van iemand die in Christus Jezus ontslaapt wordt opgenomen in de tegenwoordigheid van de Heer, is daarbij geen sprake van de zichtbare komst van Christus op dezelfde wijze als die naar de hemel is gegaan. Dat ligt ook voor hen die in Christus ontslapen zijn. En daarom zijn wij geen hopeloze mensen als we bij het graf van een geliefde staan of hebben gestaan. Maar hij zal voor alle gelovigen, overleden of niet, terugkomen zoals de engelen hier voorspellen. En dan komen we bij een prachtig gedeelte in de Bijbel. En ik hoop dat u dat gedeelte bijna woordelijk uit uw hoofd kent. Want ik heb alles eerder gezegd, ook in deze gemeente. Het wordt steeds moeilijker om over dat gedeelte in de Bijbel te spreken. En dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk dat dat zo moeilijk is? Want wat staat er in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 tot en met 18? Laten we dat even rustig opzoeken. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 16 tot en met 18. Laat ik voor de duidelijkheid maar even lezen vanaf vers 13. Er staat in vers 13 dit. Maar ik wil niet, broeders, maar dat geldt ook voor de zusters hoor. Ik wil niet dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. De mensen die wij naar het graf hebben gebracht. Weet je wat zo mooi staat? Wat zo mooi is, hier staat dat ze ontslapen zijn. De mensen die slapen, die moet je wakker maken. En dat zal straks gebeuren. Als de bazuin gaat klinken. Laten we verder lezen. Opdat, is weer de reden, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Die door het anker van het geloof geen relatie hebben met hun Heer en Heiland Jezus Christus. Want staat er, als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Oh, je kunt heel verdrietig aan het graf staan. En sommigen van ons hebben dat meegemaakt als een stukje realiteit. Dat je afscheid moet nemen van iemand die je lief en dierbaar is. Maar je mag over het graf heen kijken. Want Gods kinderen zien elkaar op aarde nooit voor het laatst. Er zal een weerzien zijn. Oh, veel rijker dan wij kunnen beseffen. Ook in een hele andere situatie. Maar het zal rijk en het zal vrij en het zal blij zijn. Ontslapen. In Christus Jezus. Ik vind het zo mooi als dat boven een kaart staat. Niet gestorven, maar ontslapen. En je wordt dan in de schoot van de aarde gelegd tot het moment dat je wordt wakker geroepen. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dat is de eis. En dan komt er iets heel bijzonders. En ik vraag me in alle eerlijkheid af, broeders en zusters, hoe kun je als dienaar van het woord van God, je kunt zelfs de titel van dominee hebben of dokter in de godgeleerdheid, maar hoe kun je eraan voorbij gaan dat hier staat, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dus Paulus zegt, ik zit dat niet uit mijn eigen duim te zeggen. Maar de Heere heeft dit als een geheimenis aan mij gegeven. En jullie mogen je daarin verblijden. En ik vind het onbegrijpelijk dat de dienaren van het woord van God zijn, die een prachtige boodschap kunnen brengen over wie God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest voor ons kan en wil zijn. Maar die dit gedeelte naar zich neerleggen. Als u tegen uw kinderen iets zegt, wat ze moeten opvolgen, dan ziet u er ook op toe dat ze dat naleven. En als ze dat niet doet, wat doet u dan? Ik heb je nog zo gezegd, hè? Ja. Nou, zo'n hemelse vader hebben wij gelukkig niet. Die zegt, nou, jij vindt het zo nodig om die doodlopende weg in te gaan. Ga gerust je gang. Ik vang je wel weer op als je terugkomt. Hier staat, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. En wat moeten wij, broeders en zusters, in ons geestelijk leven doen? Met een woord van de Heere. Dat moet je niet naast je neerleggen. Dan zul je de zegen er niet van ervaren. Ik denk, er zullen straks broeders en zusters zijn die zeggen, nou, dit kan niet geloven hoor. Want er zoveel mensen van deze aarde opeens naar de hemel verdwijnen. Maar ik denk dat je, als het gebeurt, maar wat blij bent dat je erbij bent. En dat je misschien wel als eerste moet zeggen tegen de Heer Jezus of tegen God de Vader. Wilt u me vergeven dat ik dat niet kon geloven? Dank u wel dat ik nou voor eeuwig bij u mag zijn. Dit zeg ik u met een woord van de Heer. Wat? Nou, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Zo staat hier vanmorgen. Degenen die wij in Christus mochten begraven, die hebben een streepje voor. Die haalt God, die roept God als eerste. Maar het mooie is, het gebeurt in een oogwenk. Dus wij volgen direct. Daarna, oh wat zal dat bijzonder zijn. En wat staat er dan? Want de Heere zelf, niemand anders, zal met een geroep, met de stem van een aartsengel. Ik ben best een beetje trots op mijn naam aard. Maar ik ben geen aartsengel. Ik was een aartsbengel. Die door genade nu de boodschap van God mag verkondigen. Een aartsengel en met de bazuin van God. En daarom draag ik heel bewust mijn speldje. En daar staat op in het Engels. Kan tegenwoordig ken ik niet anders. Perhaps today. Oh, het zou mooi zijn dat hij op deze hemelvaartdag ons thuis zou halen. Wat een dag, zingen we toch, zal dat zijn. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting. En wat staat er nou, broeders en zusters? Wat staat er nou niet naar een ontmoeting met de Heer op de Olijfberg? Want het is aan Gods kinderen geschreven. De brieven van Paulus zijn aan de gemeente van Christus geschreven. Waar zullen wij ontmoeten op een dag? In de lucht. Ja, als u zegt, en dan bent u eerlijk, daar moet je wel een groot geloof voor hebben. Ja, maar Henoch dan? En Elia dan? Daar hebben ze naar gezocht. Maar wat God opneemt is niet meer terug te vinden op deze aarde. En Filippus dan? Die was druk bezig met preken en de Heilige Geest voert hem in één keer naar een eenzame weg. En dan mag hij aan die man die in Israël, in Jeruzalem is geweest en de boekrol heeft meegenomen en er niks van begrijpt, het evangelie uitleggen. En hij doopt hem ook nog. En dan is hij opeens weer terug. Het zijn dingen die zijn voor ons niet verklaarbaar. Maar wat dacht u van het feit dat de Heer Jezus zomaar opeens in de kring van zijn discipelen staat? Niet door de deur, niet door het raam. Zomaar opeens in hun midden. Dat zijn allemaal tekenen hoe betrouwbaar het woord van God is. En wat staat er dan achter? En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. En het is juist een genade om op hemelsvaardag deze geweldige boodschap te lezen en in te drinken, want dat staat erachter. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dus als je als dienaar van het woord van God deze woorden naast je neerlegt, dan onthoud je de gemeente, dan onthoud je je broeders en zusters een stukje troost. Dit is toch de meest grote troost. Oh ja. De verklaring, de Heer zelf zal neerdalen van de hemel, legt dus opnieuw de nadruk op Jezus' woorden. Ik zal weerkomen, wat hij tegen de discipelen heeft uitgesproken. En de uitdrukking, de Heer zelf, dat is eigenlijk dubbelop, hè? Is volgens de Bijbeluitleggers in de oorspronkelijke tekst nog sterker. De Heere zelf en geen ander. Wanneer die neerdaalt, dan zullen de doden die in Christus zijn dus als eerste opstaan. Op precies dezelfde wijze. Als gebeurde in het leven van de Heer Jezus toen hij daar stond bij het graf van Lazarus. Hij sprak de woorden, Lazarus, kom uit. Zal dat geweest zijn? Komt Lazarus opeens naar buiten. Helemaal nog ingewikkeld, want wij mensen zijn ingewikkelde mensen. En weet je wat dan zo mooi is? En dat is een opdracht voor ons als gemeente, ook voor u als gemeente hier in Andel en omgeving. Dan zegt de Heer Jezus tegen de omstanders, wikkel hem af. Help hem een handje. Om nog meer van die liefde en die getrouwheid te gaan getuigen. En waarom moet Christus nu zelf komen? Om ons thuis te halen. Nou, omdat het gaat om zijn gemeente. De leden van zijn lichaam waarvan hij het hoofd is. En als het goed is, doen wij als lichaam van Christus op deze aarde niets zonder eerst bij dat hoofd te raden te gaan. Want dat weten we toch allemaal. Alles wat wij doen, alles wat wij niet doen, wordt bestuurd vanuit ons hoofd. Maar als we door geloof onze geest onder de controle brengen van de Heilige Geest, kan God ons leiden, zodat wij straks, dat zong ook in een van de coupletten, als bruid onberispelijk en rein voor hem zullen staan. En dit zal een hele intieme gebeurtenis wezen, broeders, zusters. Evenals bij zijn hemelvaart van de Olijfberg. En weet je, en daar hopen we komende zondag over te gaan spreken in de gemeente. Dan gaan die discipelen, die gaan daar weg. En dan zou je verwachten, 3 jaar lang zo dicht bij de Heer Jezus geleefd. Afgelopen dagen van het een aan het ander. Soms in diepe verwarring geraakt. Ze hebben nog 40 dagen, dan zijn ze ruim 30 dagen, met de Heer Jezus bij het meer van Galilea gezeten. En daar heeft hij het hele Oude Testament met hen behandeld. Want we lezen in Lucas dat hij dan met hen gaat spreken over de boeken van Mozes, over de psalmen en over de profeten. En weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen heeft hij gezegd, heb je wel eens goed naar het leven van Jozef gekeken? Dat is een heenwijzing naar mijn leven. Heb je wel eens goed over de ark nagedacht? Dat is een heenwijzing naar mijn leven. En weet je, er staat zoiets moois bij. Dan staat erbij, en toen opende hij de ogen van hun verstand. Nou, het lied was toen waarschijnlijk nog niet bekend, maar ik denk dat ze toen als mannenkoor hebben gezongen, hoe groot zijt gij. En dan is de Heer Jezus opeens weg. En dan denk je, nou, die gaan wel zo de Olijfberg af, terug naar de bovenzaal. Nee, ik lees aan het eind van het Lucas-evangelie dat ze met grote blijdschap die berg afdalen en samenkomen. En dan gaan ze iets moois doen. En daar heb ik al eens een keer in een nieuw gemeente over gesproken. Weet je wat ze dan gaan doen? Eendrachtig, volhardend in het gebed uitzien naar de komst van de Heilige Geest. En dat vind ik zo mooi dat dat er staat. Weet je waarom? Die discipelen die gunden elkaar voor die tijd het licht in de ogen niet. Die zaten alleen maar op een lekker baantje te wachten. En Judas die wilde natuurlijk minister van financiën zijn. Nou, dat kun je in onze tijd ook maar beter niet wezen. En er waren er ook 2 van die rakkers. Die hebben in de Bijbel geen mooie naam. Die worden de zonen des donders genoemd. Johannes en Jacobus. En weet je wat die slimmerik hadden gedaan? Die hadden hun moeder naar de Heer Jezus gestuurd om aan de Heer Jezus te vragen, als je nou straks uw rijk gaat beginnen, hè, mag dan mijn ene zoon daar zitten en mijn andere zoon daar. En kwaad dat die anderen waren. Misschien nog wel het meest omdat zij niet op dat idee waren gekomen. En wat zie je nou hier? Op weg naar de vervulling van de geest, waarvan zij niet wisten hoe lang dat ging duren. Maar als je ergens op zit te wachten, is 10 dagen heel ver. Eendrachtig en biddend in het gebed. En waarom? Nou, 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen. Dus daarom, broeders en zusters, verwacht God van u als gemeente van Christus. En ik weet van u dat het woord van God u lief en dierbaar is. Dat u een advents, een Maranatha gemeente bent en blijft. En dat we niet gaan rekenen of gaan nastaren, maar met een blij hart hem verwachten, die als je let op de tekenen van de tijd spoedig gaat komen. En laten we daarom in het einde van deze dagen elkaar aanmoedigen om die blijde hoop, die levende hoop op hem uit te denken en verwachting te houden. Want het kan zomaar zijn dat vandaag in een van de samenkomsten in ons land, op een van die toogdagen in Veenendaal, of waar onze broeder Aart is, opwekking in de polder, iemand tot geloof komt en dat het getal van de heidenen dan vol is. En dan zegt de schrift, zegt Paulus, in Romeinen 9, 10 en 11. Dan is het moment daar. Laten we dus ons oog gericht houden, zoals de schrift dat zegt, op Jezus Christus, onze leidsman en voleinder van het geloof. En op die glorieuze dag, wanneer God de bazuin zal laten klinken, zullen we hem ontmoeten. Broeders en zusters, wat een dag zal dat zijn. Wij, u en ik, elkaar bemoedigend op weg naar onze hemelvaart. Ja, dan hoeven ze niet meer tegen je zeggen, zullen we staande dit lied gaan zingen. Want dan ben je er al voordat je er erg in hebt. Maranatha, halleluja. Amen. Laten we eerst met elkaar danken. Liefdevolle hemelse Vader, u hebt uw zoon naar deze wereld gestuurd om ons mensen te redden voor de eeuwigheid. En u hebt één ding daarbij heel nadrukkelijk gezegd in de verkondiging, Heer Jezus. Wie mijn woorden hoort en ze doet. Of anders gezegd, wie mijn woorden hoort en ze gelooft. Die zal lijken op een man of een vrouw die een vast fundament heeft. En oh ja, daar hebben we alle weet van, ook in ons persoonlijk leven vaak. We steken stormen op, die ons levenshuis proberen aan te tasten. Maar als we dat lied met de kinderen zingen, en we zingen en dat huis staat vast, dan stampen ze op de grond om ons de realiteit daarvan te doen beseffen. Wat hebben wij op hemelsvaardag opnieuw mogen kijken naar een heerlijk uitzicht. Wij, soms met vallen en opstaan, als gemeente van Christus hier in deze omgeving, op weg naar onze hemelvaart. En zo u nog vertoeft te komen, zodat anderen nog tot dat heil kunnen komen en ons voor die tijd thuis haalt, dan mogen we in Christus ontslapen. En dan mag ons lichaam in de aarde wachten tot de bazuin klinkt. En we samen met hen die achtergebleven zijn naar de hemel gaan. Wat een simpel liedje zongen we zojuist. Op een lichte wolkenwaag. En de engelen houden het ons voor. Zoals Jezus heen ging, zo komt hij terug. Om zijn bruid op te halen. En we zijn toch geen bruid, Vader. Om dat te verslonzen en ons niet te richten op de bruidegom die spoedig komt. En wilt u ons zo genadig nabij zijn in het strijdperk van dit leven. En ons zegenen door het woord, maar ook door het lied wat we straks uit volle borst gaan zingen. Met muzikanten die met hart en ziel spelen om ons te begeleiden in de lofzang. Eenmaal maakt u alles weer nieuw. En daar bent u al mee begonnen toen uw liefde ons zocht en uw bloed ons kocht. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Amen.